Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos, de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van De Groene Amsterdammer.
Ik kan me eigenlijk bij u helemaal niet voorstellen dat er boze woorden uit uw mond komen.
Nou, meestal weet ik me ook redelijk goed te beheersen. Maar ik heb inderdaad in deze onderhandelingen 2 keer gehad dat ik ben ontploft. En de 2 keer dat ik ben ontploft had alles te maken dat ik vond. Dat ik oneerlijk, dat klinkt heel raar, dat ik unfair werd behandeld. En daar kan ik dan heel slecht tegen.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 125, de eerste podcast in het derde seizoen. Eerst even een dienstmededeling voor al zijn fans. PG Kroeger is er deze aflevering nog niet bij, maar in de volgende 126 komt hij weer met een historisch verhaal. 1 jaar geleden startte ik het seizoen met CDA-vicepremier Hugo de Jonge, met wie sindsdien van alles gebeurd is. In deze aflevering ook een vicepremier, althans hij is het even geweest, voor D66, een half jaar, tot mei van dit jaar. Welkom in Betrouwbare Bronnen, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees.
Dank u.
Een regelmatige luisteraar van Betrouwbare Bronnen, heb ik me laten vertellen.
Ja, klopt. Ja. Ik luister regelmatig. Niet altijd helemaal af, maar wel...
Is er een omstandigheid waarin u luistert?
Op een crossfiets. Dus ik heb zo'n fiets thuis, waar ik op een half uurtje probeer te fietsen om de dag, zou ik maar zeggen. En dan luister ik heel graag podcasts, dus ook Betrouwbare Bronnen.
Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
De gast is Wouter Koolmees. Zullen we maar even met de actualiteit beginnen? Er is nog steeds geen vaccin of geneesmiddel tegen het coronavirus. De economie is terechtgekomen in de zwaarste crisis ooit. Er zijn in het tweede kwartaal al 322.000 banen verdwenen. Het Centraal Planbureau houdt rekening met 600.000 minder in 2021. Er is dit jaar sprake volgens het Centraal Planbureau van een krimp van 5%. Er staat tegenover dat volgend jaar er wel weer groei is, 3%. En u bent in het kabinet de man die de ellende opvangt en voor heel veel mensen verteerbaar moet maken. Vandaag komt u met alweer het derde steunpakket, de noodmaatregel ondersteuning werkgelegenheid, NOW deel 3. Tot nu toe konden bedrijven die meer dan 20% omzetverlies lijden steun krijgen. En dat betekent onder meer 90% inkomenssteun voor het personeel en de werkgever vult dat dan aan naar 100%. Dat heeft geholpen. Er zijn minder mensen werkloos en minder bedrijven failliet geraakt dan zonder die NOW. Wat is de kern van dit derde steunpakket?
We hebben nu 7 maanden lang via de NOW en de TOZO voor ZZP'ers en de vaste lastenvergoeding hebben ondernemingen ondersteund, gericht op baanbehoud. En dat is relatief goed gelukt. We hebben natuurlijk niet alle bedrijven kunnen redden, helaas. Er zijn bedrijven failliet gegaan. Er zijn mensen ook een baan verloren, maar het is minder heftig dan in ons omringende landen. En dat heeft ook te maken met het pakket wat het kabinet beschikbaar heeft gesteld om die klap op te vangen. En we zijn nu eigenlijk 7 maanden verder en de onzekerheid is nog steeds heel groot. Dus eigenlijk ook inderdaad een afwachting van een vaccin, een afwachting ook van een medicijn, blijft de onzekerheid voor de economie en de arbeidsmarkt blijft de komende periode groot. En dat betekent dat wij als kabinet hebben gezegd, we gaan door met het steunen. Dus we gaan een pakket verlengen voor een langere periode om ook ondernemers, bedrijven, maar ook werknemers zekerheid te geven voor de komende maanden.
En ook langer dan 3 maanden, want tot nu toe waren er steeds pakketten voor 3 maanden.
Ja, klopt. We gaan nu voor tot de zomer van 2021, dus eigenlijk voor een periode van 9 maanden, gaan we het pakket verlengen. Wat we dan wel ook gaan doen tegelijkertijd is geleidelijk aan teruggroeien naar de normale sociale zekerheid, de normale regelingen. Dat is lijn 1, zal ik maar zeggen. Lijn 2 is dat we ook zien dat er moet worden geïnvesteerd in scholing. In het van werk naar werk helpen van mensen. Of in het helpen van mensen die toch in een uitkering terecht zijn gekomen. In de bijstandsuitkering of een BW-uitkering. Om mensen weer aan het werk te helpen. En dat is een grote opgave. Dus daar trekken we ook als kabinet fors veel geld voor uit voor de komende periode. Om daar in te ondersteunen. Dat doen we ook samen met gemeenten, met de UWV, maar ook met de sociale partners. Om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld in de ene sector, waar nu mensen geen baan meer hebben of dreigen ontslagen te worden, dat die in andere sectoren waar nog steeds vraag is, waar nog steeds krapte is, aan het werk kunnen komen. Eén concreet voorbeeld. We hebben iets meer tijd, dat vind ik fijn. Eén concreet voorbeeld. Ik sprak een paar weken geleden met cateraars. Cateraars in bedrijfskantines. Die zeggen van ja, het is heel waarschijnlijk dat ook zelfs na een vaccin meer mensen thuis blijven werken. Dus dat de omzet in de bedrijfskantines naar beneden gaat. Dus dat een deel van de werkgelegenheid ook niet meer terugkomt. Dat zijn mensen die vaak lang in zo'n kantine, restaurant werken. Hoe gaan we nou voor zorgen dat die mensen elders een baan kunnen vinden? Nou, denk aan de gezondheidszorg of een andere dienstverlening. En daar hebben we dit soort instrumenten voor nodig. Nou, dat is de tweede lijn. En de derde lijn van het steunpakket gaat over hoe zorgen we nou ook voor dat in de toekomst banen zijn, werkgelegenheid is, economische groei is. Denk bijvoorbeeld in de bouw, hè, waar nog steeds een grote behoefte is aan woningen in Nederland. Nou, hoe voorkomen we nou dat door deze crisis mensen ontslagen worden en over 2 jaar weer er een tekort aan arbeidskrachten is voor het bouwen van die woningen? Nou, dit zijn een beetje de lijnen van het steunpakket, de verlenging van het steunpakket wat wij presenteren.
Ja, u zegt we gaan langzaamaan wat meer naar de oude sociale zekerheid. Dat betekent dat deze maatregel wel een versobering inhoudt ten opzichte van de eerdere 2 steunpakketten.
Ja, dat klopt. We gaan het geleidelijk laten afbouwen. En waarom doen we dat? Waarom doen we ook, zal ik maar zeggen, een langere periode? Omdat we voor de langere periode zekerheid willen geven aan bedrijven, aan ondernemers, dat ze weten waar ze aan toe zijn. Maar 2, we zitten nu 7 maanden in in 1 oktober is het 7 maanden dat het noodpakket loopt. Er zijn heel veel bedrijven die prima doorheen zijn gekomen. Die ook echt die regelingen hebben gebruikt om het op te vangen. Maar er zijn ook bedrijven in sectoren die eigenlijk tegen ons zeggen, het wordt niet meer zoals vroeger. Dus wij moeten ons geleidelijk gaan aanpassen aan de nieuwe omstandigheden.
Dan moet ik bijvoorbeeld denken aan de horeca.
Nou, deels van het grappige is ook, binnen sectoren zijn er grote verschillen. Horeca met grote terrassen heeft het denk ik goed gedaan de zomer. Maar er zijn disco's. Of hele kleine pijpenlaadjes in de Jordaan of in de pijp. Hebben een lastig verdienmodel op dit moment. Want daar kunnen niet heel veel mensen in zo'n kroeg tegelijkertijd. Ook met de 1,5 meter regel. Dus die hebben het ook voor de komende periode nog zwaar. Denk aan kunst en cultuur. Denk aan evenementensector.
Maar u zegt eigenlijk 2 dingen. Die kunnen we langer helpen.
Ja.
Maar u zegt ook, we kunnen niet alle bedrijven ten eeuwige dagen blijven helpen als gewoon de structuur van de economie verandert door corona.
Ja, klopt. We hebben natuurlijk, zeker de NOW 1 is gericht op baanbehoud. Dat was de eerste 3 maanden. Dat is wel besteed publiek geld. Het is natuurlijk gewoon belastinggeld dat opgebracht wordt door u en door bedrijven en consumenten.
Daar kun je ook van zeggen, die mensen kwamen anders in een uitkering terecht. En ja, dat leverde nog veel meer ellende op.
Ja, dat had ook gewoon uitkeringen gekost. Maar ook daarmee effect gehad op de consumptie. Dat mensen gewoon minder konden besteden. Dus dat is gewoon, vind ik heel verstandig dat we dat gedaan hebben. Dat is een beetje mijn eigen schouderklopje. Maar verstandig denk ik dat we die klap hebben opgevangen. Nu zie je een fase verder. En dan zie je dat eigenlijk voor sommige bedrijven dit nog steeds geldt. Dus daarom blijven we ook doorgaan met het steunen. Denk aan bedrijven die voor de crisis heel veel moeite hebben gehad om personeel te vinden. Heel veel hebben geïnvesteerd in human capital. Die ondernemers en die bedrijven zeggen, wij willen heel graag onze mensen bij ons houden. En ja, dat kost ons geld. We teren in op onze reserves. Maar als dit voorbij is, willen we gewoon onze mensen hebben. Dat is 1 categorie. En de andere categorie zijn sectoren die inderdaad zeggen, van het wordt nooit meer zoals vroeger. En dat is de realiteit. En daar zullen we ons aan moeten aanpassen. Maar we willen wel op een sociale manier mensen helpen om uit mijn bedrijf of uit mijn sector naar een andere sector te kunnen, waar nog wel banen zijn en werkgelegenheid is.
Ja, maar ik hoor u zeggen, bij alles wat we proberen te doen, het is onvermijdelijk dat er meer ontslagen en faillissementen zullen volgen.
Ja, dat klopt. Dat heb ik ook gelijk al gezegd, ook bij de aankondiging van het eerste steunpakket. Het is een illusie om te denken dat dit ongemerkt voorbij gaat. Dat is omdat het zeker in sommige sectoren de klap zo groot is. De voorbeelden zijn detailhandel, horeca, evenementen, kunst en cultuur. Dat het ook niet zomaar voor de hand ligt dat zelfs als er een vaccin of een medicijn is, dat alles weer terugkeert naar, zal ik maar zeggen, zoals het was voor maart 2020.
Ja, het Centraal Planbureau zegt ook, we zullen nog zeker een jaar of vijf de gevolgen van deze economische crisis merken. Betekent dit dat we straks in Nederland winkelstraten zullen zien met lege plekken?
Nee, dat hoop ik niet. En daar ligt ook wel een verantwoordelijkheid, niet alleen voor de Rijksoverheid, maar ook voor de lokale overheden. Maar laat ik dit voorbeeld pakken. Dat is natuurlijk niet een nieuwe trend. Het was ook wel aan de gang voor corona. Zeker in detailhandel zag je dat er steeds meer via internet gaat. En dat er daarmee sommige winkelstraten in steden leeg kwamen te staan.
Ja, dat proces is alleen maar versneld.
Precies, en dat gaat nu heel hard. Hè? Want als je ziet, wie zijn de winnaars, cynisch gezegd, van de coronacrisis. Dat zijn bijvoorbeeld de internetbedrijven. Dus dit gaat versneld. En dan is het ook wel extra opgave voor Rijksoverheid en voor gemeenten om na te gaan, hoe gaan we nou de leefbaarheid in de binnensteden overeind houden? Hoe gaan we nou misschien wel voor zorgen dat het woningen worden? Hè? Omdat er nog steeds wel een hele grote behoefte is aan woningen. Dus dat zijn eigenlijk ontwikkelingen die door corona zijn versneld.
Toen u met die eerste regeling kwam, toen viel me op dat eigenlijk toch vrij snel binnen een paar weken die hele regeling was opgetuigd. Terwijl het iets was wat we in mijn herinnering nog nooit gezien hebben in Nederland. Hoe heeft u dat met uw collega's voor elkaar gekregen zo snel?
Het was gewoon een hele bijzondere tijd. Eigenlijk van, zou ik zeggen, eind februari zagen wij op het ministerie van Sociale Zaken, zagen wij in één keer heel veel aanvragen voor werktijdverkorting binnenkomen. Veel meer dan normaal. En normaal zijn het ongeveer 100, 200 bedrijven die per jaar bijvoorbeeld door een brand of door overstroming.
Eind februari al, want toen was het voor de meeste Nederlanders nog niet echt duidelijk wat voor rampspoed er aan zat te komen.
Toen waren het vooral exporterende bedrijven uit China. Dus die door de lockdown in Wuhan werden geraakt. En ook steun kwamen vragen bij de overheid. Dat ging toen in een paar weken tijd van een paar honderd per dag tot in één keer 50, 60, 70.000 aanvragen. En toen zagen we van dit hadden we gewoon niet op deze manier vol. Dus we moeten iets anders verzinnen om bedrijven te kunnen steunen. En toen hebben we na een hele korte tijd, misschien minder dan 2 weken, hebben we de NOW bedacht en opgetuigd. En ook bij de presentatie daarvan heb ik ook gezegd, ja, dit is een stomme, generieke regeling die gewoon niet al te veel rekening kan houden met bijzondere omstandigheden of uitzonderingen. Het is echt gericht op noodsteun. En omdat het zo simpel is gehouden, kon het ook snel worden uitgevoerd. En ik ben ook heel trots en blij op het UWV, die dit heel goed heeft uitgevoerd en heel snel en heel knap. Toen hebben we het besloten rond, dat was in 16 maart, hè, dus medio maart, toen ook de kroegen dichtgingen op zondagavond. En al 2 weken later stond het klaar en werd er zelfs al bedragen uitbetaald aan ondernemers. Dus dat is gewoon echt heel goed gedaan door het UWV.
Was het lastig om mentaal die stap te maken? Want Nederland staat er ook in Europa onbekend dat wij elke euro 3 keer omdraaien voordat we hem ergens aan willen uitgeven.
Nee, eigenlijk heb ik daar, misschien paradoxaal genoeg, heb ik daar niet lang over getwijfeld. Omdat ik ook vond dat we als overheid hebben we toen gezegd kroegen gaan dicht om 6 uur vanmiddag. Winkels gaan dicht. Allerlei beperkingen.
Ja, ik woon aan de overkant van een café. En om 5:30 kwam dat bericht. Ik zag de mensen en het personeel ineens bezig gaan vlak voor 6 uur. Ja. En even na 6 ging het licht uit.
Ja. En dat was een hele korte aankondigingstijd. Eigenlijk 's ochtends in het Katshuis is het, zal ik zeggen, besloten. 'S Middags is gecommuniceerd door Bruno Bruins en door Arie Slob. Als je zo'n besluit neemt, ontneem je ook ondernemers de mogelijkheid om hun brood te verdienen. Dus daar hoort ook bij, zal ik maar zeggen, niet alleen maar vanuit economische overwegingen, maar vanuit welvaartsoverwegingen, maar ook vanuit verantwoordelijkheid. Dat je zegt, nou, dan moeten we ook zo'n steunpakket hebben. Juridisch zal het vast genuanceerder liggen. Maar dat was wel de gedachte die we toen hadden. Van ja, we moeten ook wel zo'n steunpakket neerleggen om die ondernemers door zo'n crisis heen te kunnen helpen.
Ja. In deze periode richting Prinsjesdag heeft het kabinet het ook altijd over koopkrachtplaatjes. Nou zag ik de cijfers van het Centraal Planbureau. En daar blijkt eigenlijk uit dat voor 2021, waar het kabinet dan over praat, de koopkracht weliswaar stuk daalt. Maar dat elke groep nog steeds wel op een plusje zit. Enkeling gepensioneerden de nullijn, maar de meeste zitten wel op een plusje. Valt dat u mee gezien de omstandigheden?
Nou, eerst moet je daar volgens mij drie hele grote caveats bij plaatsen bij deze cijfers. Dat één, de onzekerheid is gigantisch. Ook het Planbureau zegt dat zelf natuurlijk ook. Het Planbureau heeft twee scenario's nu. Eén, zou maar zeggen, het scenario wat u net beschreef over min 5% in 2020 en plus 3% in 2021. Maar ook een scenario dat als de coronacrisis langer vasthoudt, of er een tweede golf zou komen, dat het dan eigenlijk nog erger wordt. Dus dat dan de werkloosheid oploopt naar 10%. Dus daarmee zie je al dat de onzekerheid veel groter is dan bij normale ramingen van het Centraal Planbureau. Dat is één. Twee is, dit zijn wat dan heet statische koopkrachtplaatjes. Dus het veronderstelt dat je je baan behoudt, dat je je functie behoudt, dat er eigenlijk niet zoveel verandert in je omstandigheden. En helaas, voor veel mensen verandert die omstandigheden wel. Want u zei net ook al, 300.000 banen zijn in deze eerste paar maanden verloren gegaan. De werkloosheid eilt na. Dus de arbeidsmarkt reageert altijd vertraagd op economische cijfers. Dus de onzekerheid daarin is gewoon groot. Dus dat gezegd hebbende, onzekerheid en dat het statische koopkrachtplaatjes zijn, is het natuurlijk wel zo dat we nog steeds ook lastenverlichting in het beeld hadden staan. Dus voor de begroting van 2021 hadden gereserveerd in het regeerakkoord. En die wordt natuurlijk wel gewoon uitgegeven. Dus daarmee zorgen we er ook wel voor dat een deel van de koopkracht gestut wordt.
Ja.
Maar eerlijk gezegd, deze cijfers moet je met veel meer voorzichtigheid behandelen dan je normaal al moet doen. Want dat zijn natuurlijk een soort modelmatige werkelijkheden, laat ik het zo maar zeggen.
Ja, ja. En ik kan me voorstellen dat u als kenner van het systeem en van de Nederlandse economie eigenlijk helemaal ook niet zo'n fan bent van koopkrachtplaatjes.
Nee, dat klopt. Dat heeft u goed gezien.
Ook al bent u minister van Sociale Zaken en wilt u de boel bij elkaar houden.
Ja, even wat ik goed vind aan koopkrachtplaatjes is dat ze zeker voor de langere termijnen, als je 10 jaar volgt bijvoorbeeld, goed weergeven van hoe gaat het met de inkomensverhoudingen in Nederland. Hoe gaat het tussen hoge en lage inkomens, tussen mensen met een uitkering en mensen met werk. Daar zijn ze heel nuttig voor. Alleen de discussie verengt heel snel tot 0,1% voor die groep en 0,3% voor die groep. En dat is gewoon eigenlijk onzin. Dat is een voorspelling voor over heel 2021. Nu we zijn in augustus. Dus bijna een half jaar voor het jaar ingaat op 0,1 of 0,2% voorspellen. Dat is gewoon echt kul. Dat klopt gewoon niet. En wat mij dan tegenvalt is dat dan de politieke discussie dan over die 0,1 of 0,2 gaat. Terwijl het in de werkelijkheid daar helemaal niet over gaat.
Nee,
het is veel belangrijker of je je baan behoudt, of je promotie maakt, of je gaat samenwonen of gaat scheiden. Dat is veel grotere invloed op je koopkracht dan deze plaatjes.
U bent behalve minister van Sociale Zaken ook minister van Integratie. De afgelopen maanden eigenlijk, zijn er in tal van steden in Nederland rellen geweest waar jongeren bij betrokken waren. Kijkt u daar ook met een bepaalde blik naar als minister van Integratie?
Goeie vraag. Nee, eigenlijk niet. Altijd natuurlijk een beetje. Vanuit de portefeuille en vanuit het volgen van spanningen in de samenleving, om het maar eens zo te formuleren. Als je iets langer kijkt, als je iets de grotere lijnen in ogenschouw neemt, zie je dat het met de integratie eigenlijk heel erg goed gaat de laatste paar jaar. Ook zeker voor corona. Als je kijkt naar de arbeidsmarktcijfers, de werkloosheidscijfers, de onderwijsdeelname. Al dat soort dingen.
Steeds meer mensen met wortels van elders gaan naar het hoger onderwijs bijvoorbeeld?
Bijvoorbeeld, ja. Hoger onderwijsdeelname, arbeidsparticipatie, werkloosheid daalt fors, inkomenspositie verbetert. Al de sociaal-economische criteria gaan de goede kant op. Maar ook op niet-sociaal-economische criteria zijn allerlei positieve ontwikkelingen, zou ik maar zeggen. Tegelijkertijd, ik heb de afgelopen jaren heel veel gesproken met jongeren, migranten jongeren. Is nog steeds sprake van discriminatie bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Hoe lastig het is om als Marokkaans-Nederlandse of Turks-Nederlandse jongen een stageplek te vinden. Al die verhalen hoor je ook gewoon nog steeds.
Ja, dus u begrijpt ook wel die enorme woede die de afgelopen tijd gebleken is rondom Black Lives Matter.
Ja, zeker. Ja, dat vind ik heel herkenbaar. Ook in die gesprekken die ik heb gevoerd over dat je nog steeds wordt beoordeeld op je achternaam, voornaam, je huidskleur. Als je zoiets heel simpels als een stageplek wil hebben. En dat vang je lastig in statistieken. Dat is heel lastig ook om daar beleid op te maken. Dat is ook wel een zoektocht voor ons. Ook voor voormalig staatssecretaris Van Ark en nu Bas van het Woud en mijzelf. Als het gaat bijvoorbeeld over discriminatie op de arbeidsmarkt. Het is heel moeilijk om daar beleid op te maken wat echt effectief is en kan ingrijpen. Maar ik herken het heel goed dat dit een groot thema is, ook voor jongeren op de Nederlandse arbeidsmarkt.
Speelt dit ook nog bij die rellen? Of zegt u daar eigenlijk, ik meende daar een beetje het begin van uw antwoord dat daarin te horen. Hier zijn jongeren van allerlei slag bij betrokken. Dus dat heeft niet zoveel meer met immigratie en integratie te maken.
Ja, het gaf dat de minister-president vorige week zei, ik ben geen socioloog. Nou heb ik wel sociologie vakken gedaan, dus ik kan daar iets over zeggen. Maar ik vind dat het heel snel in een eendimensionale discussie wordt getrokken. Er waren vorige week hier ook op het Binnenhof relletjes na protesten. En ik ben altijd heel zorgvuldig te formuleren in deze kwesties, omdat ik weet dat het geeft altijd een soort brandstof aan discussie. En een discussie die vaak tot polarisatie leidt. Iemand neemt een extreme positie in. En als gevolg daarvan neemt iemand anders een andere extreme positie in. En dat noemen we dan een debat. Terwijl uiteindelijk 80% van Nederland zit te kijken van, volgens mij is er gewoon meer aan de hand. En is het gelaagder dan alleen maar deze ene invalshoek.
Ja, want je hoort mensen als Wilders meteen weer roepen bij die relletjes, grenzen dicht.
Ja, terwijl het zal het zijn, 80%, misschien wel 99% van deze jongeren in Nederland zijn geboren.
Ja, eigenlijk een bewijs dat de integratie ook op dit front geslaagd is.
Nou ja, kijk, ik begrijp uw vraag, maar ik zie ook wel weer, zou ik maar zeggen, het gevolg daarvan is weer een soort polarisatiediscussie, waarvan ik vind dat de integratie, maar ook het debat over integratie niet helpt. Ik heb het ook in de Tweede Kamer wel eens in zo'n integratiedebat gezegd. Kwam een Kamerlid van de PVV tegen mij vertellen dat er iets gebeurd was in de Schilderswijk. En een Kamerlid van DENK ging daar een soort heel groot contrast tegenover zetten, wat het ook allebei belachelijk werd, zou ik maar zeggen. En ik denk van ja, we zijn als kabinet aangesteld om echte problemen op te lossen. Maar ook wel om ervoor te zorgen dat we polarisatie terugdringen.
Ja, want eigenlijk, aanwakkeren. Want eigenlijk zetten zulke politici het debat weer op achterstand.
Ja, slaan het een soort plat. Laat ik een ander voorbeeld geven. Wat je heel vaak ook in statistieken terughoort. Nog steeds is het zo dat jongeren met een migrant, met een niet-westerse achtergrond, zoals het dan heet, vaak in aanraking komen met politie en justitie. Dat klopt. Dat is iets hoger dan onder Nederlandse jongeren. Dat klopt ook. Dus dat je daar een debat over voert, vind ik goed. Prima, dat zijn feiten, analyse. Maar waar komt het over? Maar als je naar de statistieken kijkt, gaat het over, een klein deel van de populatie.
Ja. Sterker nog, Peter Hein van Mulligen was onlangs te gast in Betrouwbare Bronnen.
Ja, heb ik gehoord. Heel leuk.
Directeur van het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek. En hij zei, het percentage, met name jongens van niet-westerse afkomst, dat nu met politie in aanraking komt, is lager dan het percentage jongens van Nederlandse afkomst 10 jaar geleden.
Jaren 80, 90. Ja, ja. Maar dat is ook interessante vergelijkingen. Maar wat mijn uitgangspunt steeds is, je wordt dan beoordeeld op je afkomst in je groep en niet als individu. Dus bij wijze van spreken, ik zeg maar wat, hè, in de ene groep is het 1 op de 100, in de andere is het 2 op de 100. En er zijn nog steeds 98 op de 100 niet. En die 98 worden wel beoordeeld met zo'n stagediscriminatie. Ja. Of met positie op de arbeidsmarkt op hun afkomst.
Ja. En precies dit groepsdenken leidt er weer toe dat mensen met een bepaalde naam eerder op de zijstapel worden gelegd dan op de hoofdstapel bij een sollicitatie.
Precies, en dat, daar gaat het mij om. En heel snel wordt het dan een discussie over je moet problemen wel kunnen benoemen. Ja, maar je moet ontzettend oppassen dat je problemen niet doorvertaalt naar groepen. Dus dat je individuen toerekent tot een groep en ze daarop beoordeelt. Want zo, ja, dat is gewoon oneerlijk, ook in de Nederlandse samenleving. En dus probeer ik in dit soort debatten heel zorgvuldig te formuleren en heel zorgvuldig ook af te pellen van waar hebben we het nou over en wat zijn nou de problemen die we moeten aanpakken. En ook wat betekent dit nou voor mensen in Nederland als je op die manier het debat voert.
Ja, even tot slot, laatste vraag hierover. Die relletjes, heeft u daar een idee over de oorzaak van?
Nee, ik denk ook dat het te maken heeft, maar dit is echt amateurpsychologie van mijn kant. Het heeft te maken met gewoon onzekerheid, denk ik ook. Met mensen die lang binnen zijn gebleven, ook door corona, niet naar school konden.
Verveling.
Warmte. Er zijn allerlei verklaringen voor. En er is geen enkele verklaring, praat het goed, hè, voor de duidelijkheid. Dus een verklaring is geen excuus. Maar er zijn denk ik verschillende verklaringen voor die allemaal bij elkaar komen. Die ik ook gewoon herken uit mijn gesprekken die ik voer. Er is gewoon heel veel onzekerheid. Niet alleen bij jongeren, maar ook bij mensen over de corona en over hun baan. En over het feit dat ze maanden thuis hebben gewerkt. Wat ook een soort mentale belasting heeft gegeven voor veel mensen.
Ja.
Dus dat begrijp ik heel goed.
Ja.
Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
Even naar u persoonlijk. U was topambtenaar op financiën. U bent 7 jaar Kamerlid geweest.
Ik vond het wel lachen om de topambtenaar. Ja.
Nou ja, ambtenaar, ja. Hoge ambtenaar.
Ja.
U bent nu bijna 4 jaar minister. Wat heeft u tijdens dat ministerschap geleerd? Zijn er misschien dingen anders geweest dan u van tevoren dacht?
Jeetje. Daar heb ik echt oprecht nog nooit over nagedacht. Dat vind ik die ruimte om daarover na te denken ontstaat pas na deze periode, ben ik bang.
Ja, misschien kan ik de vraag anders stellen. Ik weet dat u een enorme fan bent van tv-serie Yes Minister en Yes Prime Minister. U kent zelfs hele stukken uit uw hoofd.
Niet zo goed als de minister-president, maar...
Gaat het in werkelijkheid op zo'n ministerie echt zo toe?
Nee, absoluut niet. En dat kan ik volmondig zeggen, omdat ik zelf inderdaad ook ambtenaar ben geweest. Ik heb in 2003 tot 2010 ministerie van Financiën gewerkt.
U wist het eigenlijk al.
Ik ken wel hoe de ambtelijke processen gaan. Ik weet hoe de ambtelijke processen gaan. En ik heb ontzettend veel bewondering voor de Nederlandse ambtenarij. Qua professionaliteit en deskundigheid. En ook hoe hard er wordt gewerkt. Niet alleen nu in coronatijd, maar ook in andere tijden.
En het idee van Yes Minister is dat daar is een... in dat geval wel zeker een topambtenaar die steeds bij de minister is.
Ja.
En die probeert eigenlijk zoveel mogelijk de status quo te handhaven en zo min mogelijk veranderingen te provoceren.
Ja, en vooral zijn eigen agenda door te drukken. Ja. Ik vind het hilarisch. Ik moet er heel hard om lachen. En er zijn natuurlijk hele mooie afleveringen over politiek heel interessante thema's. Zoals bijvoorbeeld Europa en toen. Dit is uit de jaren 70, hè, de Yes Minister.
De Euro Sausage.
Precies, ja. Maar... wat wil ik nou zeggen? Ik ben even afgeleid. Dus ik vind het een briljante televisie. Maar de werkelijkheid is ook in Nederland is echt anders. De ambtenaren zijn zo loyaal, zo deskundig. En ook veranderen ook qua opvatting natuurlijk niet, ja, niet zelf mee. Maar nemen wel de opvattingen van de coalitie of van het kabinet. En van de minister, van de bewindspersoon gewoon mee. In hun advisering. Dat gewoon, is gewoon knap. Dat is gewoon goed. En daar moeten we ook trots op zijn. En daar moeten we ook zuinig op zijn.
Is er niet één klein dingetje uit Yes Minister wat toch bijna letterlijk gebeurd is in uw periode? U hoeft geen namen te noemen.
Nee. Ja, moet je gaan vergelijkingen gaan maken. Nee. Dat vind ik... zou ik niet zo 1, 2, 3 op kunnen komen. Wat ik vooral zelf heel echt hilarisch vind... is, zal maar zeggen... hoe politiek omgaat met thema's. En in de beeldvorming. Hè, dus zeker de minister uit Yes Minister... is natuurlijk continu bezig met beeldvorming. En dat vind ik heel geestig. Dat mislukt namelijk altijd bij hem.
Heeft u veel last van beeldvorming?
Nee, volgens mij niet. Nee, maar dat moeten anderen maar... Dat vind ik moeilijk om mezelf te zeggen. Dat moeten anderen maar beoordelen eigenlijk.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
U bent van D66, dat is een partij die eigenlijk in de loop van de geschiedenis niet heel veel op heeft gehad met het poldermodel. Maar je zou toch misschien, als het over u gaat, kunnen zeggen dat u een aantal cruciale beslissingen deze periode niet heeft kunnen nemen zonder die polder.
Ja. Wat ik zelf heel geestig vind, of grappig, is inderdaad, D66 staat niet bekend als partij, als grote liefhebber van de polder. Maar er zijn ook een aantal D66'ers die altijd de afgelopen 10, 15 jaar wel een grote rol hebben gespeeld in die polder. Denk aan Alexander Hinnerkan als voorzitter van de SER. Ook als Wiebe Draaier, ook als voorzitter van de SER. Dat heeft denk ik ook wel te maken met dat je probeert om met elkaar het algemeen belang te vinden.
Ja, en, ja. Over dat algemeen belang gesproken, want ik ben ook een beetje op zoek naar de methode Koolmees. Nederland is 10 jaar bezig geweest met een nieuw pensioensysteem. Dat is een aantal keren vastgelopen. Onder uw ministerschap is het er uiteindelijk gekomen. Er zijn ook nog wel een aantal hikken geweest voordat het echt er was. Hoe lukt dat? Want al die maatschappelijke factoren heb je nodig en die spreken elkaar heel vaak tegen in zo'n proces.
Wat bij de pensioenen echt heel lastig was en is, is dat er ontzettend veel partijen betrokken zijn. Je hebt natuurlijk niet alleen maar de politieke partijen. En ook in deze periode de coalitie, maar ook de oppositiepartijen. Waar bijvoorbeeld bij de oppositiepartijen natuurlijk ook een sterker link zit, bijvoorbeeld naar de vakbeweging. Partijen als GroenLinks en de Partij van de Arbeid natuurlijk, maar ook de SP. Dus dat is ingewikkeldheid één. Ja,
dat maakt dat als je bijvoorbeeld met de vakbeweging een eind op steek bent, dat je je er ook nog wel even van moet van vergewissen of de partijen die daar heel erg nauw aan verwant zijn, ja, dit ook meemaken.
Nou, dat is ook de reden bijvoorbeeld waarom het in de eerste fase niet lukte. Dat was voor de Provinciale Statenverkiezingen. Omdat toen ook gewoon te veel onduidelijkheid was over de politieke krachtsverhoudingen toen de Eerste Kamer, hè, Provinciale Staten ging.
Die verkiezingen zaten eigenlijk in de weg.
Ja, die zaten eigenlijk in de weg. Toen die verkiezingen waren geweest, was het ook politiek makkelijker om een soort gezamenlijkheid te vinden over, ook met partijen, niet alleen de coalitie, maar ook met de Partij van de Arbeid en met GroenLinks en met de SGP bijvoorbeeld. Van, dat is eigenlijk ontwikkelingen op de langere termijn waar we iets mee moeten. Want anders gaat het fout met ons, ja, mooie pensioenstelsel.
En dan kwam op een gegeven moment Lodewijk Asscher met een papiertje en daar stond eigenlijk al het hele voorstel wat hem betreft op. Dan kunt u denken, ja, dat is fijn, want dan weet ik waar ik aan toe ben. Maar u kunt ook denken van, waar bemoei je je mee? Want ik ben met een heel ingewikkeld proces bezig.
Ja, maar ik vond het fijn dat de heer Asscher naar voren stapte en daar ook wel zijn verantwoordelijkheid nam. Want dit is natuurlijk een onderwerp wat al 10 jaar lang, waar 10 jaar discussie over is. Wat ook al onder kabinetten met Partij van de Arbeid in het kabinet natuurlijk een belangrijk thema was.
Ja.
En het gaat over iets heel belangrijks. Het gaat over het inkomen na pensionering van mensen. Dus het is ook een groter punt of probleem dan alleen maar deze kabinetsperiode. Het is echt voor de komende decennia. Maar dat is één, hè? Coalitie, oppositie. En dan heb je ook nog vakbeweging. En binnen de vakbeweging zijn ook nog allerlei kleuren beschikbaar, zou ik maar zeggen.
Ja, dat hebben we gezien met dat ledenparlement van de FNV, ja, waar het toch heel moeizaam is gegaan.
Ja. En ook tussen de FNV en CNV zitten ook accentverschillen, VCP. Dus de grootste uitdaging van deze pensioenonderhandeling is continu geweest. Hoe brengen we alle partijen bij elkaar? En hoe zorgen we ervoor dat er een breed draagvlak is voor die hervormingen? Ook omdat we nu een grote stap hebben gezet. Maar ook dat we de komende jaren, en dan heb je het over 5 tot 8 jaar, zo lang gaat het duren, er stappen moeten worden gezet naar zo'n nieuw stelsel.
Ja, want dat gaat niet van 31 december op 1 januari.
Nee, dat gaat echt 5, 8 jaar duren.
En daar is ook smeergeld bij nodig. Er zijn eigenlijk miljarden nodig om dat hele proces te begeleiden.
Ja. Nee, bijvoorbeeld de minder snelle stijging van de AOW-leeftijd. Dat was natuurlijk een belangrijke wens van de vakbeweging. En ook de regeling voor zware beroepen. Dus mensen die lang hebben gewerkt in een fysiek zware of geestelijk zware omgeving. Krijg je ook de mogelijkheid om eerder te kunnen stoppen met werken. Ja. Nou, dat waren twee hele belangrijke wensen.
Het was oorspronkelijk zo, dat heeft u ook met uw partij heel erg gestimuleerd. Dat elk jaar dat de levensverwachting langer werd, dan zou
De AOW-leeftijd
ook. De AOW-leeftijd, ja, die zou gewoon op dezelfde manier meestijgen.
Ja.
En daarvan is maatschappelijk het idee, heeft Post gevat, van dat gaat allemaal te rigoureus.
Ja, klopt. En ook te rigoureus qua snelheid in stapjes in de eerste jaren. Maar ook, zal ik maar zeggen, op de langere termijn. Als je een één, ja, het wordt een beetje technisch, maar als je hem één op één koppelt aan de levensverwachting, de AOW-leeftijd, dan gaat uiteindelijk wordt een steeds groter deel van je leven wordt werkzaam leven en een steeds korter deel wordt pensioen.
Ja, procentueel.
Procentueel ja. Gezien, ja. Wat we eigenlijk hebben gezegd, ook als coalitie, maar ook als D66, is het zou eigenlijk fair zijn als die verhouding constant blijft. Dus dat de verhouding tussen het aantal gewerkte jaren en het aantal pensioenjaren, als dat naar de toekomst toe relatief constant blijft, dan kom je dus niet op een 1 jaar levensverwachting stijging is 1 jaar hogere AOW, maar op 8 maanden AOW.
Ja, dat is uiteindelijk ook het deel van het compromis geworden, ja, die 8 maanden.
Klopt.
Ja. En daar is ook met de vakbeweging heel erg over gesteggeld. Hè? Want die hebben op een bepaald moment ook nog ingezet op 6 maanden.
Ja, 6, 7, 8, 9, 10. Er zijn heel veel varianten zijn er langs geweest in die onderhandelingen. En uiteindelijk hebben we elkaar gevonden op dit verhaal. Hè? Over naar de toekomst toe is het ook voor alle generaties uitlegbaar dat die verhouding constant blijft. Ook met mensen wel degelijk ook de levensverwachting stijgt. Dus mensen worden ouder. Dus is het ook logisch en verstandig, omdat mensen ook langer deelnemen aan het arbeidsproces en daarom ook belastingen en premies betalen. Maar is het ook fair dat mensen ook wel een soort zelfde percentage ook kunnen genieten van hun pensioen? Of daar valt nog heel veel meer over te zeggen, maar dit was ook wel het gezamenlijk draagvlak tussen werkgevers, vakbonden en politiek.
Ja, ja.
Waar we konden vinden, elkaar ja, konden vinden.
Ik zei al, u heeft zelf met uw partij heel erg op die verhoging van die AOW-leeftijd aangedrongen in het verleden. Maar ik weet dat uw vader daar wel eens met u gesprek over had. Want hij zat juist voor die pensionering. En hij zag het ineens allemaal verdwijnen, dat perspectief wat hij had.
Ja, ja en nog veel groter dan dat. Mijn vader heeft bijna heel zijn leven bij de RET gewerkt. In Rotterdam, de Rotterdamse elektrische tram. In het onderhoud. In een busje door de stad om de trams en de bussen te onderhouden. Komt uit een tijd dat mensen op 57, 58 jaar, zal ik maar zeggen, met de fut gingen. Hij is geboren in 1950. Dus hij had een verwachting dat hij ook op 58, 59 met de fut zou gaan.
En die fut is ook door uw partij als eerste een beetje voor gepleit om dat af te schaffen, hè?
Ja, dat is al veel eerder gebeurd natuurlijk. Dat is in 2003, 2004 in het kabinet Balkenende 2, waar ook D66 in het kabinet zat.
Dus hij dacht waarschijnlijk meerdere malen, wat heb ik voor een zoon?
Dat zal hij vaker gedacht hebben, ja. Daar hebben wij hem ook een keer uitgescholden, dat klopt. Nou, uitgescholden, eikel genoemd. Maar ik begrijp heel goed vanuit zijn perspectief, en daarom kan ik me daar ook wel gewoon goed in inleveren, denk ik, van dat gedurende zijn werkzame leven de doelpalen zijn verschoven. Als je dus, hij is op zijn 16e begonnen met werken in de bouw. Zij had op een gegeven moment ook wel het gevoel van, ja, als ik straks 40 jaar heb gewerkt, is het ook wel mooi geweest. En door de afschaffing van de FUT bijvoorbeeld, en doordat de AOW-leeftijd opschoven in de tijd, had hij heel erg het gevoel van, ja, ik heb geen grip meer op wanneer mag ik nou stoppen. Dus dat punt heb ik altijd heel goed begrepen. Wat de ingewikkeldheid steeds was, is hoe kun je een onderscheid maken? Hoe kun je een onderscheid maken tussen iemand die 40, 50 jaar heeft gewerkt fulltime in een zwaar beroep.
Ja.
Versus iemand die dat.
Ja, je moet bij wijze van spreken heel erg individueel gaan kijken. Ja. En dat is eigenlijk niet te doen voor een algemene regel.
Nee, het is ook de algemene ouderdomswet. Het is voor iedereen, ook voor mensen die niet gewerkt hebben. Is het inkomen na pensionering. Dus het is een algemene regel. En dus is het heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Maar het punt begrijp ik heel goed. En dat is misschien ook wel het punt geweest waar ik ook de vakbeweging kon vinden. Van ja, ik begrijp jullie wens en ik begrijp ook jullie gevoel. Maar hoe kunnen we nou voor zorgen samen dat het ook handen en voeten kunnen geven? Hoe kunnen we nou voor zorgen dat het ook uitvoerbaar is en betaalbaar en ook echt helpt? Nou, en dan kom je op zo'n regeling die we uiteindelijk hebben uitonderhandeld. En daar ben ik best wel trots op, zeg ik eerlijk.
Ja. Uw vader heeft u wel eens een eikel genoemd. Ja. Ik begrijp dat in het proces van onderhandelen, met name ook één keer toen u in een hele warme onderhandelingskamer zat en nou ja, de temperatuur steeg aan alle kanten. Dat er toen ook wel ook door u gevloekt is. Ik kan me eigenlijk bij u helemaal niet voorstellen dat er boze woorden uit uw mond komen.
Nou, meestal weet ik me ook redelijk goed te beheersen. Maar ik heb inderdaad in deze onderhandelingen 2 keer gehad dat ik ben ontploft. En de 2 keer dat ik ben ontploft had alles te maken dat ik vond. Dat ik oneerlijk, klinkt heel raar, dat ik unfair werd behandeld. En daar kan ik dan heel slecht tegen. Maar meestal lukt het redelijk goed om het te beheersen.
Ja. Unfair in de zin van, ik heb toch zo mijn best gedaan om alle overwegingen mee te nemen en om iedereen zijn deel te geven?
Ja, dat is precies een goede samenvatting. Het ging over een gigantisch pakket, een grote belangen en over... ook voor de overheidsfinanciën grote effecten. Stuk te deel 7 miljard aangepast. Dat zijn natuurlijk gigantische bedragen die wel weer uiteindelijk opgebracht moeten worden door de belastingbetaler of door minder uit te geven. Dus dat heeft consequenties.
Ja.
En dat is natuurlijk, dat hoort er ook bij. En die consequenties moet je meewegen in je besluitvorming. Niks is zomaar gratis of zomaar te doen of makkelijk te financieren. Het gaat over gigantische bedragen.
Heeft u veel steun gehad in de periode aan Mariette Hamer, die vaak ook bij gesprekken betrokken was?
Ja, heel veel steun heb ik.
Zij was ook de gast in Betrouwbare Bronnen en zij vertelde, ja, soms moest ik dan partijen die verhit tegenover elkaar stonden, toch weer even zeggen van ja, oké, nu kan het blijkbaar niet, maar sta wel open voor verdere gesprekken, misschien over enkele maanden.
Ja.
En zodat dat in ieder geval alvast, zeg maar, in potlood in de agenda stond.
Klopt. Daar heeft mevrouw Hamer een hele grote belangrijke rol in gespeeld. Ook om ervoor te zorgen dat... omdat deze onderhandelingen over pensioenen al 10 jaar lopen, zit er ook nu al een soort verleden op en een soort belasting op. Misschien dat u nog weet, 2011, 2010 was het ook een pensioenakkoord. Toen met Agnes Jongerius en is daarna binnen de FNV een heleboel onrust over ontstaan. Ja. Casinopensioen en vervolgens heeft ook politiek daar weer op gereageerd.
Ja, en dat heeft, als je de FNV hoort, ook toegeleid dat de FNV heel lang eigenlijk gewoon mentaal niet in staat was om opnieuw over de brug te komen.
Nou, er was heel veel wantrouwen over en weer. Wantrouwen van, zal ik zeggen, de politiek naar de polder. Maar ook vanuit de polder naar de politiek van ja... maken we afspraken en niemand houdt zich eraan. Of iedereen loopt ervoor weg. Wat betekent dat dan nog? En die hypotheek lag natuurlijk wel op deze besprekingen de hele tijd. En dan is het ook, dan kost het ook gewoon tijd om elkaars vertrouwen te winnen. En goed te verplaatsen in de positie van de andere partij.
Ja. U heeft al gezegd, ik ben een bewonderaar van Wim Kok. Wim Kok had soms de gewoonte, als dingen niet lukten, om gewoon maar eens achterover te leunen en te kijken hoe het spel zich verder ontwikkelde. En dan er later op terug te komen. Is dat ook een van de dingen die u hier heeft toegepast?
Ja, en dat is precies ook het advies van Mariette Hamer ook geweest. Het kan vastlopen, je kan er niet uitkomen. En je kan ook, bijvoorbeeld toen in november 2017 denk ik dat het was. Nee, 18. November 2018, zo voor de Provinciale Statenverkiezingen. Nu is niet de tijd om eruit te komen. Het lukt nu gewoon niet. Maar wat je dan moet voorkomen is dat je met verhitte koppen tegenover elkaar komt te staan en eigenlijk iets kapot maakt, waardoor je niet meer met elkaar in gesprek komt. En dat hebben we steeds geprobeerd. Ook Han Busker, Hans de Boer, de voorzitters van de vakbonden en de werkgevers, om toch met elkaar in gesprek te blijven. Omdat we wisten dat het toch opgelost moest worden.
Ja, er is nu brede steun, ook van een groot deel van de oppositie, voor het afgesproken systeem. Toch zijn er nog steeds partijen, ik noem de SP, ik noem 50+, die zeggen ja, mensen zijn nog steeds onzeker over wat ze ooit krijgen. Daar hebben ze natuurlijk eigenlijk wel gelijk in.
Zeker hebben ze daar gelijk in, maar dat heeft ook te maken met dat de wereld inherent onzeker is. Kijk nu wat er de afgelopen 6 maanden is gebeurd met corona. Dat ook toen tijdens de pensioenonderhandelingen, althans vorig jaar, wisten we dit niet. Zagen we dit niet aankomen. En natuurlijk heeft zo'n crisis grote effecten op de economie, op de financiële markten. En daarmee op een kapitaalgedekt pensioen.
Ja, want het geld komt natuurlijk in feite voor een groot deel uit aandelen. En dat is altijd onzeker.
Ja.
En dat verandert ook niet.
Even 40% van de pensioenpot is belegd in aandelen ongeveer. 50% in obligaties, 10% in vastgoed. En dat is natuurlijk gevoelig. Ja, die waardes zijn gevoelig voor de ontwikkeling in de economie.
Kunt u in een paar zinnen, want dan ronden we dit onderwerp af, uitleggen wat er nu zoveel beter is aan dit nieuwe systeem vergeleken met het oude?
Zijn drie belangrijke verbeteringen. Eén is, het sluit beter aan bij de moderne arbeidsmarkt. Waarin meer mensen tussen sectoren wisselen, tussen bedrijven wisselen. Ook soms werknemer zijn en soms ondernemer zijn. Dus dat is denk ik lijn één. Twee is...
Past dus ook heel goed bij zeg maar de post-coronatijd straks.
Ja, ja. En ook in het verlengde van bijvoorbeeld de commissie Borslap. Dus de... We zien dat de arbeidsmarkt diverser wordt. En dat er niet iemand zijn hele leven bij dezelfde baas blijft. Maar ook niet in dezelfde sector blijft.
Vroeger verloor je gewoon een groot deel van je ingelegde
Als pensioen. Jongeren.
Als je van baan veranderde.
Ja, mensen die op hun 40ste besloten om uit loondienst te gaan en zzp'er te worden. Door de doorsnee systematiek leverden die een groot deel van hun pensioengeld in.
En het blijft nu dichter bij jezelf, het bedrag wat je spaart.
Ja, en daarmee sluit het dus ook beter aan een moderne arbeidsmarkt. Tweede belangrijke verandering is, het wordt transparanter en persoonlijker. Dus wat we nu vaak horen is dat pensioenen toch een soort black box is. Waar je één keer per jaar een overzicht krijgt, maar eigenlijk geen idee hebt wat je ermee moet. En wat we nu in het nieuwe stelsel gaan doen is, je maakt helder hoeveel premie je hebt betaald. Hoeveel rendement daarop is behaald. Hoeveel voor jou persoonlijk is gereserveerd voor je pensioenuitkering. En wat je daar ongeveer qua pensioeninkomen mee krijgt na pensionering. Dus dat maakt het gewoon transparant. En ik denk dat daarmee ook het draagvlak voor het stelsel wordt vergroot. Dat het gewoon veel meer inzichtelijker wordt wat je precies afdraagt en waarom. En wat je ervoor terugkrijgt.
Ja.
En de derde grote ontwikkeling die erin zit is... we proberen eigenlijk een einde te maken aan een soort conflict tussen generaties. Wat je ook de afgelopen 10 jaar hebt gezien. Is dat heel snel een discussie ontstaat over wie is hier nu spekkoper?
Ja, jongeren dachten de ouderen zijn het geld nu aan het opmaken. Straks is er niks meer voor ons.
Ja, precies. En de ouderen vonden dat ze te weinig werden geïndexeerd. Niet werden geïndexeerd. En daarom een grote vermogenspot overdroegen aan jongeren. En door dat nieuwe stelsel maken we een einde aan de grote rol van de rekenrente in het stelsel. Waardoor er eigenlijk minder conflict is mijn verwachting, tussen verschillende generaties in de collectieve pot.
Nou, we hadden het net over nog een tamelijk lange overgangsperiode. De afgelopen tijd waren er steeds berichten in kranten van er moet misschien bij bepaalde fondsen gekort worden. Dus minder uitkering. Nou zijn er een aantal grote fondsen, waaronder het ABP, die een hele lage dekkingsgraad hebben op dit moment. U heeft al een soort van overgangscoulance daarvoor ingevoerd. Hoe lang kunt u dat volhouden? Met andere woorden, die dreiging dat er toch misschien in bepaalde fondsen gekort moet worden, hoe sterk is die?
Nou, dit is een ingewikkelde vraag. Want we gaan nu van het huidige stelsel, met de huidige wet en regelgeving en de huidige waarderingsmethode, over naar een nieuw stelsel. En een nieuw stelsel bevat minder zekerheden, maar is wat transparanter. En beweegt meer mee met de economie. Even heel, heel simpel gezegd. Het is veel genuanceerder, maar dit is de hoofdlijn. Dus we gaan van de ene wetgeving naar de andere wetgeving overstappen. En wat ik heb gezegd, in die tussenliggende periode willen we relatieve rust hebben. Aan de pensioentafels en aan de cao-tafels. Om die overgang goed te kunnen vormgeven. Dus normaal gesproken, als een fonds langjarig onder de 100% dekkingsgraad zit in het oude stelsel, zou ik maar zeggen, moet er worden gekort tot weer 100%.
Ja, en daar heeft u 90% van gemaakt?
Precies, en daar heb ik nu 90% van gemaakt.
Maar het ABP zit daar bijvoorbeeld onder?
Ja, nog wel. Maar even, dat zijn allemaal maand... Even, laat ik het illustreren. Vorig jaar hadden we een tussenpensioenakkoord. Toen ging ik op vakantie met een gemiddelde dekkingsgraad van 105%. Toen was ik op vakantie en toen brak er een oorlog uit tussen Trump en China, een handelsoorlog. En toen gingen de dekkingsgraden in één keer naar de 90. En aan het eind van het jaar in december waren ze weer terug op 99.
Nee, het verschilt van maand tot maand, maar we zitten nu in de diepste crisis die we ons kunnen heugen.
Ja, en tegelijkertijd zien we dat bijvoorbeeld de laatste paar weken de aandelenmarkten wereldwijd weer fors omhoog gaan. Maar dat de rente op overheidsobligaties fors naar beneden gaat. Door ook bijvoorbeeld ruim monetair beleid door de ECB, de Bank of Japan, de Federal Reserve, de Verenigde Staten. Dus alle monetaire autoriteiten zorgen er ook voor dat de rente laag blijft. Dat heeft ook weer effect op bezittingen, maar ook verplichtingen van pensioenfondsen. Dus zo'n maandcijfer, eerlijk gezegd, zegt me niet zo heel veel. Zorgt wel elke maand weer voor onrust in de klantenkoppen en dat soort punten. Maar het gaat meer over de lange termijn. En waarom heb ik gezegd, in afwijking van de regel van normaal 100%, doen we nu 90%, is omdat ik enerzijds zie dat we naar een nieuw systeem gaan. Met andere regels waar andere maatstaven voor gelden. Maar ook wil voorkomen dat, dat zien we ook in landen om ons heen, dat als de dekkingsgraad te ver zakt, dat het bijna onmogelijk is om weer terug te keren.
En blijft die 90% regel die hele overgangsperiode gelden?
Wij moeten bij de samen met sociale partners, samen met de vakbonden en de werkgevers, bij de wet, waar nu heel hard aan gewerkt wordt, gaan we een transitiepad maken. Een transitiepad van hoe komen we van de huidige set regels en waardering naar een nieuwe set waardering en regels. En daar zit, zal ik zeggen, de overgang in. En dat probeer ik eigenlijk begin volgend jaar proberen we dat samen af te ronden.
Ja, en dit afsluitend. Je moet niet steeds naar die tussentijdse percentages kijken. Maar als aan het eind van het jaar fondsen onder de 90% zitten, ja, dan kan er niet anders dan gekort worden.
Ja, en zelfs dan gaat het over een korting tot 90% uitgesmeerd in de tijd. Daar is 10 jaar de tijd voor wordt genomen. Dus het wordt heel snel gedaan alsof het een soort zwart-wit of een 0-1 situatie is. En dat is natuurlijk gewoon niet de realiteit.
Maar dus een, zeg maar, een individuele pensioengerechtigde, dat gaat dan om enkele tientjes of zo misschien?
Ja, of misschien wel minder of meer. Maar even, ik wil er niet over speculeren. Dat is het belangrijkste. Omdat elke keer het leidt tot heel veel onrust. En we zien dat er best wel fluctuatie zit in die dekkingsgraden. En we zien dat ook de verschillen heel groot zijn.
Ja.
Er zijn inderdaad ABP en ook het PFZW, dat is dus de zorgfonds, staan er relatief slecht voor. Maar een heleboel andere fondsen zitten ruim boven de 90 of zelfs boven de 100.
Ja.
Dus het is ook een soort, ja, de heterogeniteit in de pensioenfondsen is gewoon heel erg groot.
Ja. Nou heeft u een mooi nieuw pensioensysteem bedacht. En Nederland stond al bekend omdat wij het goed geregeld hadden sowieso. In de Europese Unie wordt ook gewerkt aan sociaal beleid. U bent ook regelmatig in Brussel om erover te praten. Daar wordt ook naar die Nederlandse pensioendiscussie gekeken. Is misschien een idee dat Nederland als een soort exportproduct dat pensioen ook aan anderen gaat uitleggen? En helpen om zo'n systeem op te zetten?
Ja, dat gebeurt al heel veel al. Hè? Er zijn heel veel landen die in Nederland komen kijken, hoe hebben wij ons pensioen ingericht? Niet alleen in Europa, maar ook wereldwijd. Ja. Ook ik ben een paar keer bij de G20 geweest. Waar ook heel veel interesse is in het Nederlandse pensioenstelsel. Omdat wij een combinatie hebben van omslag, hè, dus de AOW. Wat gewoon betaald wordt uit de lopende belastingen. En kapitaaldekking, dus een spaarpot voor de toekomst. Terwijl heel veel andere landen dat niet hebben. Heel veel andere landen, ook in Europa, hebben een pay-as-you-go systeem. Dus een omslagsysteem. Duitsland, Frankrijk. En zien nu eigenlijk ook dat door vergrijzing, door demografische veranderingen, dat het voor de lange termijn heel moeilijk vol te houden is. Dan zeg ik altijd tegen ze, de kapitaalmarkt is ook niet altijd heel erg blij, want die is weer heel erg afhankelijk van de rente. Dus, maar wij hebben een combinatie gekozen in Nederland van omslag en kapitaaldekking. En daarom hebben we denk ik een heel bijzonder en goed systeem. En daarom ook in onze hervormingsvoorstellen houden we daaraan vast.
Ja.
Om dat in stand te houden. Want dat heeft ons wel gebracht tot de top 1 of top 2 beste pensioenstelsels in de wereld.
Ja. Is het denkbaar dat het ooit naar het Europese niveau getild wordt? Het hele systeem. Uw partij D66 altijd voor meer Europese samenwerking?
Nee, dat geloof ik niet. Omdat dus de verschillen in de pensioenstelsels zo groot zijn. En Nederland heeft met 1600 miljard euro aan pensioenvermogen zoveel gespaard voor de pensioenen. En andere landen hebben dat niet gedaan op deze manier. Maar tegelijkertijd is bijvoorbeeld in Italië is bijvoorbeeld het staatspensioen niet zo heel hoog. Maar zijn de private besparingen, de individuele besparingen wel relatief hoog. Wat mensen toch willen sparen voor hun oude dag. Dat doen ze dan niet via een pensioenfonds of niet via een collectieve regeling. Maar gewoon zelf door af te lossen op de hypotheek bijvoorbeeld.
Ja, ja. Waar dus Italië sterk in is Nederland zwak in, zou je kunnen zeggen. Want ons wordt weer verweten dat wij de hypotheekrenteaftrek nog steeds torenhoog hebben. En dat we dat versneld moeten afbouwen.
Ja, dat is typisch zo'n paradoxale discussie. In Nederland is de publieke schuld, dus de staatsschuld, relatief laag. Hebben heel veel pensioenvermogen in onze pensioenfondsen zitten. Maar zijn de private schulden, dus hypotheken bijvoorbeeld, zijn relatief hoog. In Italië is de staatsschuld heel hoog. Maar zijn de private besparingen ook heel hoog. Dus je moet altijd een beetje door, zal maar zeggen, de stelsels heen kijken. Om echt te zien hoe zo'n land ervoor staat. Dus maar, wat de tweede lijn is, waar ik net over begon. Als ik met mijn Europese collega's spreek over pensioenen. Valt wel altijd op hoe bijzonder Nederland is qua het poldermodel. In heel veel Europese landen is natuurlijk continu strijd. Stakingen. Frankrijk heeft 3 maanden stil platgelegen vanwege stakingen over het pensioenstelsel. En dan kijken ze wel voor bewondering over hoe we in Nederland werkgevers, vakbonden.
En bent u op zo'n moment ook een beetje een ambassadeur voor dat poldermodel?
Ja, ik leg het ook, ik verkoop het ook, zou maar zeggen. Maar het hangt wel ontzettend af met ook culturele en met tradities in een land. Bijvoorbeeld Frankrijk heeft veel meer traditie van centrale overheidssturing en echt conflicten tussen werkgevers en vakbonden. Wij hebben gewoon een poldermodel. Wij hebben een model waar door overleg, door heel langdurige onderhandelingen, samen vooruit te komen.
Ja, en als mensen willen weten hoe werkt dat, dan kunnen ze bij u terecht. U bent in uw vrije tijd hoofdauteur van het nieuwe D66 verkiezingsprogramma. Dat is deze week bij het partijbestuur van D66 ingeleverd.
U bent goed geïnformeerd.
Daar staan 2 hoofdlijnen in die ik even met u wil bespreken. De ene is: we bouwen de economie opnieuw op. En de andere is: we vinden de overheid opnieuw uit. wat is er niet goed aan de economie zoals die nu functioneert?
Nou, ik ga één ding uithalen. Want er valt veel meer over te zeggen, maar ik wil 1 voorbeeld geven. Kapitalisme, om het zo maar eens te zeggen, de vrije markt heeft heel veel welvaart opgeleverd en heel veel inkomens opgeleverd. Maar we zien ook dat een ongebreidelde vrije markt ook leidt tot het risico op machtconcentraties. Monopolies of kleine clusters van grote bedrijven, ja, die de
monopolies, denken we bijvoorbeeld ook aan Facebook, Google, ja, dat soort ondernemingen. Ja.
Big data, grote medicijnen ondernemingen.
Waarvan er heel veel in China zitten.
Bijvoorbeeld. En als zo'n machtsconcentratie, zo'n marktconcentratie leidt tot, zou maar zeggen, overwinsten. Maar ook dat nieuwe toetreders geen kans krijgen. Dan werkt het niet meer. En onderdeel van het progressief kapitalisme, van het progressieve verhaal, ook van D66 over de economie is natuurlijk: hoe zorgen we er nou voor dat uitdagers, nieuwe startende bedrijven ertussen kunnen komen? En hoe voorkomen we dat machtsconcentraties kunnen worden misbruikt om consumenten, maar ook milieu, omgeving.
Ja, dus u pleit eigenlijk voor een beteugeling van het kapitalisme zoals dat gegroeid is nu.
Ja, door, en dat heeft weer een link met uw tweede lijn, door op sommige terreinen een sterke overheid te hebben. Als het gaat over bijvoorbeeld mededingingstoezicht, als het gaat over ingrijpen in monopolies, als het gaat over het doorrekenen van wat dan heet economisch externe effecten. Hè? Dus de schade op milieu, op de leefomgeving, ja, die niet in de prijs van een product is verwerkt.
Ja, groeiende ongelijkheid ook.
Ja, dat is echt wel een taak van de overheid natuurlijk om dat te voorkomen. D66 heeft natuurlijk al heel lang de lijn, ook sinds ik Kamerlid ben geweest, ook we moeten iets doen aan de groeiende tweedeling. Ja. Tweedeling in kansen, ja, op de arbeidsmarkt, in inkomen, maar ook in ontwikkeling. Ja. Door scholing natuurlijk altijd.
Ja. Ja, in inkomen. De fractievoorzitter van uw partij heeft in zijn Kerdijk-lezing gezegd: moeten toch mensen met veel vermogen wat hoger aanslaan, wat hoger belasten.
Ja, maar het verkiezingsprogramma komt eind september. En dan ga ik dat overhandigen aan de dan bekend zijnde lijsttrekker. Ook die verkiezing loopt natuurlijk nu nog. Hè, dus tussen Sigrid Kaag en Tom Visser. En dan kan ik alle details toelichten. Maar eerst is het inderdaad nu aangeboden aan het landelijk bestuur van de partij. En die moet daar eerst een zegje over doen.
Nog even, we vinden de overheid opnieuw uit. Er is natuurlijk veel onvrede over de overheid. Er is ook een heel schril voorbeeld eigenlijk met uw eigen staatssecretaris Menno Snel, die heeft moeten aftreden over de Belastingdienst. Hoe verklaart u die algemene onvrede die bij veel mensen is over de overheid?
Ik denk dat je had het inderdaad een terecht voorbeeld uit. Ik heb het zelf ook meegemaakt met een uitvoeringsorganisatie UWV. Ik heb eerlijkheid gebied te zeggen, dat heb ik ook wel eens eerder gezegd. De afgelopen jaren is er, afgelopen 10 jaar, is er te veel bezuinigd op de overheidsuitvoering. één. En twee, we hebben te veel gedacht dat via internet of via elektronische dienstverlening het efficiënter en beter kon. En dat werkt niet, zien we. Zeker niet bij mensen die een kwetsbare positie hebben.
De menselijke kant is een beetje uit het systeem verdwenen.
Ja, de menselijke maat, maar ook paradoxaal genoeg, de vakmanschap van mensen bij de Belastingdienst en de UWV heeft minder ruimte gekregen. Dus de combinatie van die twee factoren heeft ertoe geleid dat veel van die loketten geldt dat er geen menselijke maat wordt getroffen. En dat de overheid een soort afstand creëert. En waar de regelingen bedoeld zijn om bijvoorbeeld mensen uit armoede te helpen of inkomensondersteuning te geven of te helpen met het vinden van een nieuwe baan, leidt het in sommige situaties tot schulden, problemen. Ja. En een soort Kafkaeske gevoelens van dat ik nergens terecht kan.
En in de toeslagenaffaire hadden heel veel mensen ook het idee dat de overheid hen niet vertrouwde.
Precies. En daar zit in de toeslagenaffaire evidente voorbeelden van. Maar het omgekeerde bijna is bij het UWV in 2018 ook gebeurd met de WW-fraude. Dus dan, het is eigenlijk in de uitvoering, in dit soort grote regelingen, is het continu een balans proberen te vinden tussen enerzijds handhaving en tegengaan van fraude. Want er wordt altijd geprobeerd om fraude te doen met sociale zekerheidsregelingen, met toeslagen. Maar dat is één kant. De andere kant is de dienstverlening aan de menselijke maat. En die tweede hebben we met z'n allen de afgelopen 10 jaar, dus niet van het laatste jaar, het is echt langer aan de gang, daar hebben we te weinig belang aan gehecht. En in het kabinet mag ik mij verantwoordelijk voor de uitvoering, ben ik daarvoor verantwoordelijk gesteld, als voorzitter daarvan. En zijn we nu bezig om juist langs die menselijke maat, langs meer persoonlijk contact om plannen te maken voor hoe brengen we dat weer terug in de grote uitvoeringsorganisatie. En dat gaat niet van vandaag op morgen, want het gaat over hele ingewikkelde ICT-systemen. Het gaat over ingewikkelde wet- en regelgeving, ook complex in de praktijk. Maar ik vind dat wel een grote opgave voor de overheid voor de komende jaren om daarmee door te gaan. En die menselijke maat proberen terug te vinden.
Ja, trekt het hele politieke landschap eigenlijk een beetje naar links op dit moment. Want ook in de VVD en het CDA zijn ze aan het kijken naar de uitwassen van het kapitalisme, naar de rol van de overheid. Je ziet het in meer partijen.
Ja, en ik denk dat het ook al aan de gang was voor corona. Maar ik denk dat corona ook wel er meer op gewezen heeft. En ook het belang daarvan heeft laten zien. Denk aan het belang van de noodpakketten waar we met het gesprek mee begonnen. De NOW bijvoorbeeld, de steun voor ondernemers en bedrijven om de loonkosten door te kunnen betalen. Daar zie je dat hoe belangrijk het is om goede uitvoeringsorganisaties te hebben in Nederland. En gelukkig hebben we die. Hè? Even, het UWV heeft hier een briljante prestatie neergezet. Alleen we moeten wel ook ervoor zorgen dat naar de toekomst toe dat overeind blijft. En die menselijke maat wordt gevonden. En dan zie je ook hoe belangrijk een overheid is in dit soort onzekere economische tijden.
Ja. Straks kabinetsformatie. De vorige kabinetsformatie zat u aan tafel met Alexander Pechtold.
Alle 7 maanden, ja.
Kans is nu natuurlijk aanwezig dat u weer aan tafel zit en dan met lijsttrekker Sigrid Kaag. Moet dat weer 7 maanden gaan duren? Of laat ik de vraag anders stellen. Hoe gaat u ervoor zorgen dat het wat sneller is deze keer? En uw lijsttrekker Kaag heeft al gezegd, ik wil helemaal geen dichtgetimmerd regeerakkoord meer.
Ik vind het heel moeilijk om hier antwoord op te geven. Want,
ervaring?
Uit ervaring, ja. Ik denk dat er heel veel partijen, zeker nu, baat hebben bij een snel formatieonderhandelingen om snel aan de slag te kunnen in deze toch economisch maatschappelijk onzekere tijden. En tegelijkertijd ben ik ervaren genoeg om te weten dat de kans heel groot is dat er 4, misschien wel 5 partijen straks nodig zijn om meerderheden bij elkaar te vinden in de Tweede en de Eerste Kamer. En dat als er meer partijen bij betrokken zijn, wordt ook de puzzel ingewikkelder om te leggen. Omdat alle partijen natuurlijk hun eigen standpunten, idealen en prioriteiten hebben. Dus mijn ervaring is van de afgelopen 10 jaar... En ik heb dus niet alleen maar de formatieonderhandeling gedaan, maar ook bijvoorbeeld het Lenteakkoord in 2012 en de begrotingsakkoorden van 2014 gedaan. Dat hoe meer partijen aan tafel zitten, hoe groter de behoefte is om gedetailleerdere afspraken te maken. Dus het streven zal er zeker zijn. Maar of dat makkelijk gaat worden, daar ben ik nog niet zo hoopvol over.
Tot slot, wat laat u achter als minister voor uw opvolger? Waar moet die prioriteit aan geven?
Nou, waar we het net over hadden, vind ik zelf een heel belangrijk thema voor de komende jaren. De uitvoering, de menselijke maat. En nogmaals, we hebben ontzettend goede clubs in Nederland. UWV, Belastingdienst, SVB. Maar daar moet echt de komende jaren een stap in worden gezet. De uitwerking, de implementatie van het pensioenakkoord gaat echt nog wel een paar jaar duren en moet worden opgepakt. En een laatste thema waar ik zelf gelukkig een paar stappen in heb kunnen zetten, maar waar we nog niet klaar zijn, is het advies van de commissie Borslap over de toekomst van de arbeidsmarkt.
En gaat u dat zelf nog doen of denkt u nou, ik wil wel weer eens iets anders gaan doen?
Daar denk ik over na en daar kom ik later op terug.
En kunt u ons een klein beetje helpen in dit proces? Wat zijn de tussenstappen in dat denkproces?
Nou, de deel is, ik heb de afgelopen 10 jaar, straks 11 jaar, hele mooie dingen mogen doen. En ik ben daar heel trots op. En ik ben vind ook heel goed wat we allemaal bereikt hebben met elkaar in Nederland. Dus enerzijds. Anderzijds, ik heb 2 jonge kinderen.
Hoe oud?
8 en 5. En die hebben mij altijd aan het werk gezien, zou ik maar zeggen. Dus dat zijn de 2 dilemma's die op tafel liggen.
Dus het zou ook kunnen dat u weer de Tweede Kamerfractie ingaat om fractievoorzitter Kaag bij te staan?
Zoals ik zei, ik ben erover aan het nadenken. Punt.
Het ministerschap van Financiën, waarvan ik weet dat is ook nog wel iets wat u natuurlijk als oud financiënambtenaar wel interessant vindt. Dat laat u even schieten deze periode.
Oh, waarom?
Nou ja, omdat u meer aandacht aan uw kinderen wil geven.
Oh ja, nee. Ja, maar ik kom terug op mijn vorige antwoord. Ik ben erover aan het nadenken. En als ik dat uitgedacht ben, kom ik terug op een besluit.
Ik wens u heel veel succes de komende tijd ook met dat denkproces. En ik dank u voor dit gesprek.
Graag gedaan, was leuk.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 125. Fijn om weer terug te zijn na de zomerstop. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door E.ON, de toonaangevende adviseur op het gebied van risico, pensioen en gezondheidsoplossingen. E.ON, dat schrijf je A-O-N, organiseert op 22 september een online pensioencongres waarin het pensioenakkoord onder de loep genomen wordt. Als je geïnteresseerd bent in pensioenen, moet je daar zeker een kijkje nemen. Deze aflevering is ook mede mogelijk gemaakt door We Nederland en door donaties van luisteraars via de website vriendvandeshow.nl/bb. Overweeg je Betrouwbare Bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren? Stuur dan een mailtje aan Flip Kilian Adams. Dat is flip@dagennacht.nl. Tot de volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dagennacht.nl.